onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen geloften, dag bij dag. Wij zingen het eerste vers van Psalm 65. Gemeenschap met de kerk der eeuwen doen wij nu belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. In directe aansluiting daarop zingen we van dezezelfde psalm het tweede vers, psalm 65 vers 2, na de belijdenis van het geloof. En ieder van u spreken dan met mij in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. wij openen nu de Heilige Schrift. En wij lezen haar in het Nieuwe Testament in de eerste algemene brief van de apostel Petrus. Daarvan het eerste hoofdstuk. De schriftlezing wordt gevormd door 1 Petrus 1. Wij lezen daar het woord van de Heere als volgt. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de verstrooide in Pontlatie, Cappadocië en Bithynië, de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, in de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus, die in hen was, beduidde, en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna volgende, de welke geopenbaard is, dat ze niet zichzelf, maar ons bedienden, deze dingen die u nu aangediend zijn, bij degenen die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, van welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Daarom, opschortende de lenden uws verstands, en nuchter zijnde, hoopt volkomen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren, maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze de tijd uwer inwoning, wetende dat ge niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden, om uwentwil, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden, en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door de geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras. En alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord. En zijn bloem is afgevallen. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Tot zover. Zoeken wij nu gemeente Gods heilig aangezicht. En bidden wij hem eerbiedig om de zegen die we ook vanavond nodig hebben. Laat ons bidden. Grote en heerlijke God. Drie enig in uw goddelijk wezen. Heilig en aanbiddelijk. Doe ons er iets van verstaan wat het zeggen wil. Als we op dit ogenblik, nu we onder het dak van dit kerkgebouw samengekomen zijn, om een ogenblik naar uw woord te horen, u zoeken in het gebed. We kunnen dat wel doen, heren. En we doen dat ook omdat we dat gewoon zijn. Omdat dat behoort tot de inhoud van de dienst van het woord. Omdat het tevens de dienst van het gebed is. Omdat het ook dwaas zou zijn, heren, om te beginnen met niet alleen uw woord te lezen, maar ook de prediking van dat woord tot ons te laten komen en niet tot uitdrukking te brengen dat we van u afhankelijk zijn en dat het van u komen moet, heren. Zowel het putten uit het woord als het ontvangen van datzelfde woord. Laat het nochtans niet kwaad zijn, heren. Want het zou kunnen zijn dat we gewoon te getrouw en niet meer dan dat onze handen gevouwen hebben en onze ogen gesloten. Dat we het wel toestemmen dat u een groot en heilig God bent, maar dat we er op dit ogenblik geen besef van hebben. Terwijl we toch onze stem en wij samen door middel van de stem van de dienaar u aanspreken. Wat zou dat ontzaglijk zijn, heren. Zo doen we dat toch ook niet onder elkaar. Dat we iemand aanspreken en er geen besef van hebben wie hij is. Als we dan in het gebed tot u komen, dan bidden we allereerst maar, heren, om de rechte kennis van u. En om het besef wie u bent. Heilig en groot en vol van majesteit. En dat, heren, zeker wanneer we onszelf in dat licht zien. Klein en nietig. Stof. En niet meer dan dat. Wilt u nochtans naar ons horen, heren? Nee, dan kan het niet om ons. Ook dat zou zomaar gezegd kunnen zijn. Trouwens, dat geldt van elk ding in deze dienst. Maar het kan niet om ons. Want een vuur gaat voor uw aangezicht heen. En wanneer wij zouden menen vanuit onszelf en vanuit eigen mogelijkheden te kunnen opklimmen tot u, zelfs met een vroom gebed, dat aan alle uiterlijke eisen voldoet, heren, we zouden voor u niet kunnen bestaan. En we kunnen ook voor u niet bestaan. Want u bent God. En wij zijn mensen. Zie ons dan aan in hem. Wiens naam Emmanuel is. God met ons. Hij die hemel en aarde verzoend heeft. Hij die gerechtigheid verworven heeft. Hij die een brug geslagen heeft over de diepe, afgrondelijke kloof die er is. Hij die uit de hoge hemel naar deze aarde is gekomen en zijn werk gedaan heeft, ten volle toe. Hoor ons dan om zijnentwil, als we u bidden, heren, of we het vanavond niet alleen hoeven te doen. Op de kansel niet, maar ook zeker onder de kansel niet. Want we zitten hier onder uw woord en dat is nogal wat. Dat woord waarvan u het zegt, dat we er wel aan doen wanneer we er acht op geven als op een licht dat schijnt in een duistere plaats. Maar daar moeten onze ogen voor geopend worden. En daar moet ons hart voor verbroken worden. En daar moeten onze weerstanden voor worden weggenomen. En daar moeten we voor worden ingewonnen. En dat is nu uw werk, Heere. Wij kunnen het niet. Trouwens uw dienaar evenmin. We hebben er helemaal geen verstand van. Van die dingen die van de geest van God zijn. En daarom, wat zou het moeten worden, deze dienst? Als u zich afzijdig zou houden. En als u ons maar wat aan zou laten tobben. In ons spreken en in het luisteren. Ja, misschien wel zodanig dat we aan het eind van de dienst nog zouden zeggen, nou, we hebben veel geleerd, of het was een goede dienst, of wat dan ook. Maar zonder u, Heere, zal het niet zijn doel bereiken. En dat doel is dat we u zouden kennen. De enige waarachtige God en Christus Jezus, die gij gezonden hebt. Want u hebt het gezegd, Heere Jezus, daarin is het leven. En daarbuiten is het leven niet. Er zouden veel ervaringen in ons leven kunnen zijn. Allerlei godsdienstige en vrome ervaringen, goede dingen, indrukken en emoties. Er kan heel veel zijn, Heere. Maar buiten de kennis van u en buiten de kennis van de Heere Jezus Christus is het leven niet. Ontdek ons eraan. Doorgrond ons en ken ons. En zie of er in ieder van ons een schadelijke weg is. En leid ons op uw weg. De weg van het leven. En zo komen we tot u, Heere, met onze noden. Jazeker, wat zouden we anders moeten doen dan met onze noden tot u te komen? Bijzondere noden. Omdat de nood van ieder mens apart een aparte, bijzondere nood is. Een gemeenschappelijke nood ook. Omdat we er van nature buiten staan. En omdat we door uw geest getrokken moeten worden tot u. En gebracht tot de kennis van u, o drie-enige God. Als we er nog helemaal niets van weten. Als we er nog totaal buiten staan. Als ons hart misschien nog verhard is. Laat het anders mogen worden. Geef dat het vanavond mag gebeuren. Want het moet bijtijds gebeuren. En nu ontvangen we nog levenstijd. En we weten niet of die levenstijd ons nog lang beschoren is. Dat bidden we vanavond in het bijzonder voor onze jongens en meisjes, Heren. Ze zijn er ook weer. Wat een voorrecht. Dat tot de gemeente ook jongens en meisjes mogen behoren. En dat ten volle. En we geloven het wat onze catechismus zegt. Dat ze tot de gemeente Gods en tot het verbond behoren. En dat aan hen, evenals aan de volwassenen, toekomen de genadige beloften Gods. Die beloften die al het onze afsnijden, maar die wijzen op u. Op u, Heere Jezus Christus. Wilt u het leren aan onze jongens en meisjes? In de ontvankelijkheid van hun ziel, in de teerheid van hun hart. Wat een voorrecht is het. Als we nog op jonge leeftijd naar u vragen, dan worden we voor veel zonden bewaard. Wilt u het geven, Heere? Maar ga dan ook onze ouderen niet voorbij. Want het kan zijn dat misschien hier in de kerk of aan de kerktelefoon, misschien wel in het verzorgingshuis de goederij of elders, een oude broeder of een bejaarde zuster zit en het op dit ogenblik moet herkennen. Zoveel keren uw woord gehoord, maar nog nooit het hart geraakt. Heere, hoe aangrijpend. Laat het toch anders mogen worden. U hebt toch een arm met macht. En uw hand, Heere, is toch van groot vermogen. Bekeer oude zondaren. En bekeer jonge zondaren. Ruk ze uit de duisternis. En breng ze in het koninkrijk van uw genadig licht. U hebt ons er niet voor nodig, Heere. Maar u wilt het woord der prediking gebruiken. Doe het. Om Christus wil. We bidden u voor de voortgang van uw woord. In deze gemeente en daarbuiten. We bidden u voor dominee Den Butter. Nog een enkele week en hij zal met zijn vrouw, zo u het geeft, weer terug mogen keren. Gedenk hem. We bidden u ook voor onze broeder dominee Kempeneers. Van wie het de bedoeling was dat hij op deze plaats zou staan. Op dit ogenblik. Heere, gedenk hem. En nu hij een aantal malen in zijn eigen gemeente mocht voorgaan. Geef dat het hem moed mag geven. En wilt u schenken dat hij opnieuw in de volle bediening uw woord brengen mag. Naar de begeerte van zijn hart. En naar de roeping waarmee u hem geroepen hebt. Wees met al uw dienaren wereldwijd. Het zou kunnen zijn, heren, dat er zendingsarbeiders of evangelisten zijn die op moeitevolle plaatsen staan. Waar ze het woord van u nauwelijks kwijt kunnen omdat er zoveel tegenstand is. En ze zaaien maar in hopen. O Heere, wilt u die hoop niet beschamen, maar laat de vrucht mogen ruisen als de Libanon. Wees met al het werk in uw koninkrijk, van bijbelvertaling en hulpverlening, almachtig God, gedenk ons. Wees met ons land, met ons koninklijk huis, prinses Maxima die de afgelopen week jarig was. Wees met de regering die aanstonds gevormd zal zijn. Gedenk ons nog, Heere, en verlaat ons niet. Gedenk deze wereld. Alle volkeren waar nood en verdrukking is. Gedenk uw kerk. Heere, zie op ons neer. Verhoor ons. Het is niet om ons, Heere. Het kan helemaal niet. Maar nu is er een ander. Wiens naam we mogen noemen. Christus Jezus. En wie de verdiensten zijn. Hij die zijn bloed aan u zijn heilige vader tonen kan. En het ook doet. Op grond waarvan zondaren geroepen en getrokken. En uw kerk ooit ten volle toezalig zal zijn. Om zijnentwil. Amen. Wij gaan zingen. En we doen dat in psalm 9. De 9e psalm. De versen 1, 2 en 11. Psalm 9, het eerste, het tweede en het 11e vers. U zal een liefdegave voor de dienst van de Heere worden gevraagd. De Heere zegene u en uw gaven. Oh. tekst voor de prediking van vanavond, gemeente, vindt u in het schriftgedeelte dat we samen al gelezen hebben. Eerste hoofdstuk uit Petrus' eerste algemene zendbrief, daarvan de versen 3, 4 en 5. 1 Petrus 1, de versen 3 tot en met 5, waar we het woord van de Heere, zoals Petrus dat geschreven heeft aan de verstrooiden, als volgt lezen. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Tot zover. Geliefde gemeente, de woorden die we zojuist gelezen hebben en ook het schriftgedeelte van vanavond vindt u dus in Petrus' eerste algemene zendbrief. Deze brief wordt wel getypeerd als de brief van de hoop. Jawel, de christelijke hoop. De hoop die grond en die perspectief heeft. Degene tot wie de apostel deze brief gestuurd heeft, dat waren overigens mensen die niet zo hoopvol gestemd waren. Ze waren nog niet zo lang geleden overgegaan, althans hoe zeg ik dat, overgegaan, jazeker, maar door God zelf getrokken en door zijn genade ertoe gebracht om het geloof in Christus te belijden. En daar zijn ze wel achtergekomen wat dat betekent. Want de Grieks-Romeinse omgeving van deze mensen, waar ze overigens zelf ook deel van uitmaakten, nam dat niet in dank af. Hun kleine en kwetsbare gemeenten, heel gering en broos, ze werden dan weliswaar niet op alle plaatsen vervolgd op dat ogenblik, maar ze waren wel voortdurend voorwerp van bedreiging en lastering. En steeds meer kwamen ze onder druk te staan. En het was een druk die meer en meer toenam, tot ze bijna onhoudbaar werd. En totdat het zo ver kwam dat de gemeenten inderdaad te vuur en te zwaard, letterlijk, vervolgd werden. In de aanduiding van de geadresseerden voelen we iets van die dreiging in het eerste vers. De geadresseerden worden daar namelijk genoemd, en we hebben het gelezen, de vreemdelingen die verstrooid zijn. Verstrooid in Pontus en Galatië en nog andere gebieden in Klein-Azië. Het waren niet veel edelen en niet veel wijzen. Het waren mensen die eigenlijk ontheemd waren. Op de vlucht ook al, vanwege de dreiging die aanstaande was. Opgeschrikt vanwege de berichten die wezen op een vervolging die zodra losbarsten zou. Maar let u nu eens op, gemeente, hoe Christus zijn gemeente noemt. En met welke woorden de apostel haar betitelt. En dat vindt u in het tweede vers. Aan de uitverkorenen, hoort u het. Aan de uitverkorenen, nee, niet uitverkoren door Petrus, maar naar de voorkennis van God, de Vader, in de heiligmaking des geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Christus. Genade en vrede, zei u lieden. Welke genade en welke vrede en welke zegen daalt hier neer op deze mensen die ontheemd waren, die hun weg moesten zoeken als waren ze asielzoekers, en ze waren het eigenlijk ook. Geliefden, de volle zegen van de drie enige God. Van die God die in zijn welbehagen voordat er één vervolger was. Al aan die mensen die verstrooide vreemdelingen gedacht had. Van eeuwigheid. En dat staat vast. Oprecht en op waarheid Paul. En ze worden gezegend met het werk van de heilige making van de geest. En met de besprenging van het bloed van Christus. O, het is waar. Voor de wereld zijn ze aller afschrapsel. En in eigen oog, ach, zijn ze ook niet veel. Maar bij God zijn ze uitverkoren en dierbaar. God heeft hen lief van eeuwigheid. En dat betekent, geliefden, en ik hoop dat u daar iets van kent. Niet alleen van eeuwigheid, maar tot het einde toe. Tot in eeuwigheid. Nou, dan kunnen we het begrijpen. Als we iets daarvan proeven, dan kunnen we het begrijpen. Dat apostel vervolgt met woorden die hij hoog inzet. Met een loflied. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren. Tot een hoop, ja zelfs tot een levende hoop. En de apostel, hij noemt in dezelfde adem de grondslag er ook nog bij. Door de opstanding van Jezus Christus. En wat dan ook de inhoud van onze tekst is vanavond, geliefden, dat is een tweevoudige vrucht van Pasen. Dat komt rechtstreeks voort uit de opstanding van Christus ten leven. Een dubbele vrucht van Pasen, daar gaat het vanavond over. Allereerst, en dat vindt u in vers 3, wedergeboren tot een levende hoop. En vervolgens, bewaard ten eeuwige leven. Wedergeboren tot een levende hoop en bewaard ten eeuwige leven. Het is dus een loflied waar de apostel mee begint. Nou, daar zijn wij vanavond ook mee begonnen. Over de lofzang die in stilheid opklimt tot God. Vindt u daar geen reden voor? Als deze dingen werkelijkheid in je leven zijn, gemeente, laat ik nog gelijk maar beginnen met een soort toepassing. Als je hier iets van kent, van deze zegen waarmee de apostel deze verstrooide, deze ontheemde mensen begroet. Als dat de werkelijkheid in je leven is, dan ken je er iets van. Van de lofzang in stilheid tot God. Dan heb je er geen woorden voor. Dan is het onuitsprekelijk. Dan klimt er iets omhoog van aanbidding en verwondering. O God, dat u mij beweldadigd hebt met die zegen uit de volheid van uw goddelijk wezen. Nou, zo is het hier ook. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Zo spreekt de apostel. Voelt u tegelijkertijd wel aan wat hij zegt? Het is niet voor niets dat hij, wanneer hij het goddelijk wezen onder woorden brengt, dat hij het met deze woorden doet. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij spreekt niet zonder meer over de Heer, over God natuurlijk, dat had hij ook kunnen doen. En we vinden dat ook wel op een aantal plaatsen. Maar nu hij het zo doet, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, moeten we daar wel een ogenblik bij stilstaan. Want wie is dat, die God? Dat is die God, gemeente, die God is. En ik hoop dat u daar iets van weet, dat u begrijpt, dat u iets voelt van het gewicht daarvan als ik het zo zeg. Die God is God. En dat is geen God van de aarde, maar dat is een God die in de hemel woont. Die met de woorden van Jesaja gezegd, die woont in de verhevene en in het heiligdom. Die God die aanbiddelijk is. Die God, als hij maar iets van zichzelf zou openbaren, dan deins ik terug en dan sidder ik en dan beef ik. En dan roep ik het uit met Jesaja, wee mij. Wee mij, Heere, want ik heb een hart dat voor u niet kan bestaan. En mijn lippen zijn onrein en mijn handen evenzeer. Maar nu is het. Ja, en dat licht staat het. Nu is het met deze woorden. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Dat is van die God. die zijn zoon gezonden heeft in de volheid van de tijd. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. En niet zomaar. Maar dat kwam ergens uit voort. Dat kwam daaruit voort dat die zoon zich beschikbaar gesteld had in de eeuwigheid. En dat hij zich beschikbaar gesteld had, dat kwam daaruit voort dat de Heere, de Heilige God, gevraagd had of er iemand was die met zijn ziel borg wilde zijn. En dat de Heilige God die vraag gesteld had. Dat kwam, geliefde, maar nu raken we aan de grens. Want verder kunnen we niet. Dat komt daaruit voort. Dat het een God is. Een God van welbehagen. Een God die in de eeuwigheid, toen u er nog niet was en toen ik er nog niet was, die toen al gedachten van welbehagen had. Die God is het. De God en Vader. Ja, ook dat nog. De Vader van de Heer Jezus Christus. Dat is de Vader van hem die zijn zoon van zijn hart gerukt heeft. Maar we gaan over de grens als we het zo zeggen dat de Heer pijn aan zijn hart had. Maar iets daarvan, u begrijpt wat ik bedoel, gemeente. Die God heeft zijn zoon afgestaan en in deze diepe zondige wereld gestuurd. Die God en Vader, lof zij hem, zegt de apostel. Die lof, die zegen, die deel ik u mee. En daar zou veel over te zeggen zijn, maar ik bekort me. Laat ik dit zeggen. Uit dat welbehagen is alles voortgebracht en voortgekomen wat Christus gedaan heeft. Zijn vrijwillige komst naar deze aarde, zijn weg in versmaadheid, zijn keuze, heel bewust en vrijwillig om zich te laten binden, zijn weg naar Golgotha, zijn weg naar het graf. Maar hij is uit het graf opgestaan. Golgotha riep om Pasen, omdat alles volbracht is. En Pasen vroeg om de hemelvaart, en het zitten aan de rechterhand van God vraagt om zijn wederkomst. De God en Vader van deze Heere Jezus Christus, die nou alles, alle dingen gedaan heeft die te doen waren. En voor de zaligheid van u en mij, geliefden, is er niets, niets meer nodig dan wat er gedaan is. Lof zij hem, zegt de apostel, de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Maar dan gaat hij verder. Want dan zegt de apostel, die ons heeft wedergeboren. Deze apostel, hij staat niet alleen stil bij de voorwerpelijkheid van het heil. Ja, dat is de grondslag. Dat ligt buiten ons, gemeente. Daar hebben wij geen enkel aandeel in. Daar waren we niet bij. In de eeuwigheid, toen in de raad des vredes de Heer een plan ontwikkeld heeft om zondaar en zalig te maken, daar waren we niet bij. En toen de Heer Jezus zijn ziel heeft uitgestort, daar waren we niet bij. Maar dit wel. Die ons heeft wedergeboren. Ja, zegt de apostel, dat werk van deze God en Vader van Christus Jezus en van deze Christus Jezus, dat heeft nou gestalte ontvangen in mijn leven. Maar, zegt hij, dat werk der wedergeboorte, dat heeft hij gedaan. Dat is van hem, die ons heeft wedergeboren. Hebt u zichzelf geboren laten worden? Nee, dat is dwaas. De gedachte al. Daar hadden we geen aandeel in, gemeente. Daar stonden we buiten. We werden geboren. Nou, zo is het hier ook. Die ons heeft wedergeboren. Wat is dat, de wedergeboorte? U begrijpt wel, ik kan bij elk woord niet diep stil, niet lang stilstaan en er diep op ingaan. De wedergeboorte. Wel, zeggen onze Dordtse leerregels, dat is dat werk dat krachtiger is nog dan de opwekking uit de doden en, dat is de, en dan de schepping. Het is dat werk waardoor God de Heilige Geest zondaren, doden, verloren, goddeloze zondaren, die verloren lagen en die verloren gingen, die zelfs bestemd waren wat hen zelf betreft om verloren te gaan, getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Een ogenblik. Hoe doet de Heer dat? Hoe wordt een mens wedergeboren? Waar kunnen we dat in de schrift vinden? Ja, u zegt, dat hebben we gelezen. Nou, dat is goed, dat is ook zo. We hebben dat gelezen aan het slot van 1 Petrus 1. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het eeuwig blijvende woord van God. Jawel, maar daarmee is het niet gezegd. Daarmee is het middel genoemd, het woord. En dat is het woord dat door de Heilige Geest in zijn hand genomen wordt. Maar hoe gebeurt het? Weet u het? Kunt u het zeggen, kindersheren, hoe u wedergeboren bent? Kunt u het zeggen? We weten er helemaal niets van, gemeente. Zal ik u een voorbeeld noemen? Toen daar bij de poort van Nain de Heer Jezus toetrad op de baar. En de baar waarop die jongen gelegen was, aanraakte. En hij zei het, jongeling, ik zeg u, sta op. Wat lezen we dan? En de dode zat overeind. Is dat de wedergeboorte? Is dat het beeld voor de wedergeboorte? U zegt, daar zit nog wat tussen. Want voordat hij ging zitten en voordat hij opstond, is er wat gebeurd. En dat nu, geliefden, dat is onzegbaar. Dat is onuitsprekend. Dat is in het hart van een mens niet opgeklommen. Dat is het werk Gods. En dat openbaart de Heere niet. Hoe hij van dood levend maakt. Oh, de vruchten ervan, ja zeker, daarin wordt het zichtbaar. Dat mijn gedachten, dat mijn verstand verlicht wordt. Dat mijn hart vernieuwd wordt. Dat mijn weerstanden gebroken worden. Dat mijn wil verandert. Dat ik ga vragen aan de Heere. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Dat mijn leven vernieuwd wordt. Dat het aan de buitenkant en aan de binnenkant alles nieuw wordt. Jazeker. Nieuwe ogen, nieuwe oren, nieuwe gedachten, een nieuw hart. Het zijn de vruchten. Maar weet u wat wel geopenbaard wordt hier in onze tekst? De grondslag. Van waaruit de Heere doet wedergeboren worden. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Hij die vrijwillig de dood gekozen heeft. Hij die zich aan het kruis heeft laten hechten. Hij die ten einde toe de strijd gestreden en het lijden doorworsteld heeft. Hij heeft gewillig het hoofd gebogen en hij gaf de geest. Hij is de dood ingegaan. Van hem zingen we. En u hebt het met Pasen misschien ook gedaan. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Zo zijn de dagen hem vermeerd. Zo leeft de vorst altoos, zo leeft hij eindeloos, want het is Pasen geworden. Hij die in het graf lag, hij is opgestaan, hij heeft de kluisters van de dood verbroken en hij is zegevierend naar buiten getreden. De levensvorst. En nu dit. Allen die hem toebehoren, allen die met hem gestorven zijn, want weet u, hij heeft ze meegenomen aan het kruis. Hij heeft het handschrift der zonde, hun handschrift der zonde, aan het kruis gehecht en genageld en heeft het uitgewist. En allen die nu de zonde gestorven zijn in hem, zij delen in het leven van hem. Dat is het leven. Dat is het leven van de wedergeboorte. Immers, schrijft apostel Paulus het niet, alzo ook gijlieden. Houd het daarvoor dat gewel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onze Heer. Dat is de wedergeboorte, geliefden, en daarbuiten is geen wedergeboorte. En trekt u nu geen conclusies. Misschien houdt u zichzelf wel voor wedergeboren. Korte kanttekening bij deze preek. Misschien zijn er wel allerlei dingen in uw leven waarvan u zegt, ja, maar dat is er toch. En dat is het toch en dat mag ik niet ontkennen. En daar heb ik wel eens een bemoediging ontvangen. En zo ligt het toch. De wedergeboorte, geliefde. Ze wordt alleen gekend. En de troost ervan wordt alleen verstaan. Vanuit de opstanding van Christus. Zo alleen. Heeft de Heer Jezus het zelf niet gezegd? Dit is het eeuwige leven. Dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Christus Jezus, die gij gezonden hebt. En wanneer u zegt, ik denk wel dat ik wedergeboren ben, Maar Christus ken ik nog niet. Houd het er voorlopig voor dat het niet zo is, geliefde. En sta ernaar om hem te kennen. Zoek hem te kennen. En laat uw eerste vraag niet zijn, ben ik wel wedergeboren? Maar laat uw eerste vraag zijn, mijn zielen, doorziet ge uw lot. Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? En waar Christus aan mijn hart geopenbaard wordt, waar ik hem ga leren kennen, om misschien met een zwak geloof en bestreden. Daar schenkt de Heer ook de zekerheid van het leven der wedergeboorte. Het leven uit hem. Mag ik het met Luther zeggen? Leer Christus kennen. En wel de gekruisigde, de opgestane. Hij die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. En ik wens het u toe dat u het weet. Wie nou voor hem verloren gaat, die zal niet verloren gaan. En wie aan zijn voeten ligt, alles dood. Tot de zulken zegt hij. En hij daalt laag af. En hij zegt het zoals hij het tot Johannes op Patmos zei. Vrees niet. Vrees dan maar niet. Als je aan mijn voeten verloren gaat, vrees dan maar niet. Ik ben de eerste en de laatste. En die leef. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. En zo, in zijn aangezicht mag ik het weten. Dan gaat de hel op slot. En dan ontvang ik de zekerheid van het leven der wedergeboorte. En daarbuiten is die troost niet. Peter sluit zich in, gemeente. Want hij zegt het. Die ons heeft wedergeboren. En laat ik dat nou verder maar niet uitwerken. Maar legt u zichzelf ernaast. Mag uw eigen naam invullen. Die ons heeft wedergeboren. Naar zijn grote barmhartigheid. En er is over dat woord barmhartigheid veel te zeggen. Ik wil me vanavond beperken tot een uitleg vanuit het Nederlandse woord. Barmhartigheid. Erbarming. Barmen betekent in het Oud-Nederlands branden. En wanneer de apostel hier nu spreekt over de barmhartigheid Gods, dan mogen we het zo aanduiden als spreekt hij over het brandende hart van God. Geliefden, er gloeit een vuur in het hart van de drie enige God. En nu bedoel ik op dit ogenblik niet dat vuur waardoor ik zondig en goddeloos mens verteerd word. Dat vuur dat mij wegdoet. Maar nu dat vuur. Dat vuur dat brandt van liefde. Dat vuur dat brandt van ontferming. Vanuit het welbehagen Gods zijn daar de rommelende ingewanden van zijn barmhartigheid. Die prachtige Hebreeuwse uitdrukking over datgene wat in het binnenste van Gods wezen, wat in zijn goddelijk hart aanwezig is ten aanzien van de zijnen. Er brandt een vuur bij God voor zondaren. Kindersheren, kunt u het begrijpen? Nee toch? Daar kan een mens toch niets van begrijpen. Dat er nou bij God een vuur brandt voor mij. Dat is toch onmogelijk. Er zou een ander vuur moeten branden voor mij. Maar dan horen we het Hosea verkondigen. Dan zegt hij in de naam van de Heer, en dat is hetzelfde. Hoe zou ik u overgeven, o Efraïm? En dat was een goddeloos volk, gemeente. Hoe zou ik u overleveren, o Israël? En dat was een ongerechtig volk. Hoe zou ik u maken als Adama? Hoe zou ik u stellen als Zeboeïn? Dat zijn die steden die vergaan zijn samen met Sodom en Gomorra. Hoe zou ik u overleveren? En dan horen we de Heere zeggen. En we begrijpen het niet. Maar ik mag het u verkondigen, gemeente, dan zegt hij het. Mijn hart is in mij omgekeerd. Mijn berouw is tezamen ontstoken. Het hart van God, dat ontstoken is van ontferming en genade jegens zondaren. Jegens verloren zondaren die er best doen om verloren te gaan. Jegens wie is het? Petrus zegt, het is voor mij. Begrijpt u het, die Petrus? Die de Heer Jezus verloochend heeft. Maar in die ogen van de Heer Jezus. Daar brandde een vuur. En dat heeft hem behouden. Petrus zegt het. En Paulus zegt het. En Johannes zegt het. En David. David, ja, de man naar Gods hart. Maar dat zegt van David niets. Met al zijn zonde en al zijn ongerechtigheid. En Manasse zegt het ook, die moordenaar. En de stokbewaarder, hij zegt het ook. En nou zijn het allemaal mensen die de Heeren niets te bieden hebben, geliefden. Ze hebben de Heeren niets te bieden dan alleen een hart dat vol van verderf is. En een leven dat vol van ongerechtigheid is. Maar weet u waar het geheim nou ligt? Het geheim van die barmhartigheid Gods? Die ligt nou in die barmhartigheid zelf. En verder komen we niet. Daar kunnen we niet verder achter. En als u nou maar eens moet zeggen. Ja, maar er is in mijn leven zoveel zonde. Als ik zie op mijn wil, die is zo zondig en zo verkeerd. En als ik zie op mijn levensweg, er is zoveel op aan te merken. Dan zegt de Heer het. Ja, maar dat weet ik wel. Dat is niet voor mij verborgen. En weet u wat dan evangelie wordt, geliefden? Dan is dit het evangelie. Het is niet desgenen die wil, noch desgenen die loopt, maar des ontfermenden Gods. Dan wijst er van ons niets op. En dan wordt het allemaal afgesneden. Mijn wil, de Heere wijst het weg, uw wil is ten kwade. En mijn lopen, het gaat de verkeerde kant op, mens. Maar dan nochtans, dit is het evangelie. Als ik deze waarheid moet toevallen, dan mag ik het horen. Het hoeft helemaal niet. Het is niet van uw wil afhankelijk en van uw lopen, maar van de ontfermende God. Zou een mens dan geen hoop krijgen? Ja, het gaat wel door het nulpunt heen. Jazeker. Dan moet ik alles verliezen en dan zak ik door mijn eigen gronden heen. Maar dan krijg je hoop. Dan ontstaat er hoop. Midden in mijn wanhopigheid. Als bij mij niet meer kan. Maar mijn hoofd wordt opgeheven en ik mag zien op hem. En ik mag moed ontlenen dat daar een opgestane Christus is. Dat geeft hoop. Als ik midden in de dood lig. Maar ik mag weten dat er een levende Christus is. Tot een levende hoop. Zo zegt onze tekst het. En zo heeft Petrus het verkondigd. En geliefde gemeente, zo mag ik het u vanavond verkondigen. Tot een levende hoop. Wedergeboren tot een levende hoop. Ja, zegt de Heere, dat is nou de bedoeling. Daar heb ik je voor uitverkoren. Daar heb ik je voor doen wedergeboren worden. Dat je hoop zou hebben. Dat je hoop op mij zou hebben. Dan moet al het jouwe eraan gegaan zijn. Maar zo. Nee, dat is geen hoopje. Dat is niet dat ongestadige hopen van ons. Dat dode, dat uitzichtloze hopen. Maar dat is hopen met uitzicht. En als ik dan bij mezelf niets vind. Als ik het alles in moet leveren. Maar ik mag in deze hoop leven. Weet u, dan mag ik mezelf nog aanspreken. Dan mag ik mezelf op grond hiervan moed geven. En ik mag het me zeggen. Mens, waar ben je mee bezig? Wat buigt ge u neder, o mijn ziel? En wat zijt ge onrustig in mij? Hoop op God. Want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts. En mijn God. Geliefden, dan hoeft er niks te zijn. Wat een voorrecht vindt u niet. Genade houdt van mij niets over. En dan ben ik er dankbaar voor. En dan zeg ik, Heere, ik dank u dat het niet hoeft. Want dan mag ik op u hopen. En op u alleen. En de inhoud van die hoop? Ja, daar spreekt de apostel over in de versen 4 en 5. Dat is de inhoud van die hoop. En dan lijkt het wel alsof we hier de apostel Paulus horen. Alsof hij het zegt. Indien we alleen voor dit leven op Christus zijn hopende, dan zijn we de ellendigste. Dan zijn we de beklagenswaardigste van alle mensen. Ja, natuurlijk. Jongens en meisjes, je mag ook wel voor dit leven op de Heer hopen. Doe het maar. Verwacht het maar van Hem. Als je zorgen hebt, of al je leven, misschien moet je deze week wel examen doen. Breng het bij de Heer, tenminste als je je best gedaan hebt, dat wel. Of in andere omstandigheden. Als het in je gezin zo moeilijk is. Of je loopt met rouw in je hart. Of je hebt geen uitzicht. Of er zijn zoveel moeilijke dingen en een ander begrijpt je niet. Oh, dan mag je ook voor de dingen van dit leven op God hopen. En je mag het bij Hem brengen. Maar er is meer. De Heer heeft meer dan deze zegen. Er is iets wat er bovenuit gaat. Dit. Dat de Heere zijn werk volbrengt. Want Gods kerk, ze mag het weten. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij voleindigen. Niet automatisch. Niet als een rechthebbende, dat niet. Maar telkens met het gebed. Als een nietswaardige en een onwaardige. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Maar als de Heere dan het geloof in mijn hart geeft. En de hoop wordt aangewakkerd, dan mag ik het weten. Dan is er toch de wetenschap dat de Heere het zal doen. Als Hij mij hier in dit leven als een goddeloos, als een verlorene gevonden heeft. En me zijn genade geschonken heeft, dan mag ik het weten. Hij zal het afmaken. Hij zal niet laten varen wat zijn hand begon. En dan mag ik bij tijden zelfs nog over de grens van mijn eigen leven heen zien. Een paar weken geleden was er in mijn eigen gemeente een ogenblik rumoer onder de dienst. Een oude vrouw kreeg een flauwte. En het leek erop alsof ze ter plaatse aan het sterven was. En toen ze weggereden was, want ze zat in een rolstoel, toen kwam ze toch weer bij. Maar de eerste woorden waren: wat jammer. Het was met Pasen, weet u. Ze zei: wat zou het geweest zijn als ik met Pasen Christus de opgestane had mogen zien. En ze voegde er dit aan toe. En ik geef het u maar mee, dit woord. Al bezwijkt dan mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotssteen mijns harten. En mijn deel. Jazeker in deze tijd, absoluut. Maar tot in eeuwigheid. En dan is het geen wonder, geliefden, dat Petrus nu spreekt over een erfenis. Ja, over een erfenis. En waar een erfenis is, dat weten onze jongens en meisjes ook wel. Daar is een erf later. Daar is iemand gestorven. Wel nu, Christus Jezus. Overgegeven om onze zonden. Opgestaan tot onze rechtvaardigmaking. Hij is de erflater van zijn kerk. En wat is zijn erfenis? Daarvan spreekt vers 5. De zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden. De zaligheid. En dan wordt er op dit ogenblik van mij verwacht, gemeente, dat ik daar iets over zeg. Wat dat nou is. De zaligheid. Weet u het? Kunt u het zeggen? Wat een zaligheid is. Ik kan het eigenlijk niet zeggen. Het is te overstelpend. Als een mens er alles een indruk van heeft, dan voelt hij te meer dat zijn woorden zo schraal en schamel zijn. De zaligheid. Wat is nou de zaligheid? Mag ik het u vanavond zo zeggen? Dit is het. De zaligheid. Waar de drie-enige God zichzelf bewijst in het hart van een zondaar. Waar de zaligmaker geopenbaard wordt. Waar geput wordt uit hem. Wat hij verworven heeft aan leven, daar in beginsel, daar is
de zaligheid, waar de heilige God zichzelf wegschenkt aan een verloren zondaar. Daar is de zaligheid. Ik kan het ook zo zeggen. De zaligheid, dat is waar God is. De zalige, de volzalige God. Daar is de zaligheid. En wanneer de Heer eens een ogenblik iets van die zaligheid uitstort in mijn hart, dan heb ik een zalig hart. En dan zijn de uitgangen van mijn hart naar die zaligmakende God. Maar weet u wat het nou is, gemeente? Als de Heer daar iets van geeft, iets van die zaligheid in mijn hart, als hij me bedient uit zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, die tweede Adam, dan zit daar altijd nog die eerste Adam tussen. Want die zit ook nog in mijn hart. Die is nog niet gestorven. Of hebt u daar soms geen last van? Dat zijn die zonden die nog tegen mijn wil in mij overgebleven zijn. En ik kan ze niet wegdoen. Ondanks dat ik er bij tijden tegen strijd. Maar ik lig zo dikwijls onder. En ze zijn zo sterk. En dan de aanblazingen en de influisteringen van de duivel erbij. En de verleidingen van de wereld nog. En datgene wat mijn eigen hart me ingeeft. Dat is toch onverenigbaar. De zaligheid. Weet u. Dat maakt nou het heimwee van Gods kinderen uit. Dat ze uitzien. Daarheen. En daarnaar. Dat die eerste Adam gestorven is. Dat ik er geen last meer van heb. Dat hij zijn laatste adem heeft uitgeblazen. En dat het de volle zaligheid is. De openbaring van hem, die zaligheid is. Wel nu, en geliefden, dat is nou de erfenis. Dat is nou de erfenis waarover de apostel spreekt. Dat is de erfenis die wacht. De volle zaligheid. En dan gaat de apostel Petrus daar enkele dingen over zeggen. Ik leg er maar even de vinger bij. Mediteert u er maar over. En noemt hij die erfenis een onverderfelijke en een onbevlekkelijke en een onverwelkelijke erfenis. Valt het u met mij op dat hij in zijn typeringen alleen maar negatieve woorden gebruikt? Ik denk dat het hierom is dat hij het anders niet zeggen kan. Hij kan alleen maar zeggen hoe het niet is, want hoe het wel is, daar zijn geen menselijke woorden voor. Dat doet alles tekort aan die zaligheid. De zaligheid is wat hier niet is, geliefde. En daarom noemt hij het met deze woorden. Onverderfelijk. Dat betekent onverwoestbaar. Onaantastbaar. En dat is in tegenstelling tot wat er met de goederen op deze aarde gebeurt. Die zijn aan bederf onderhevig. Daar is de mot en de roest. En de houtworm en de tand van de tijd knaagt eraan. Alles op deze aarde is aan slijtage onderhevig, ons eigen lichaam allereerst. Maar die erfenis, die wacht, die is onverderfelijk. Die is aan geen enkel verderfelijk proces onderhevig. En dan ook dit nog. Die erfenis is ook onbevlekkelijk. Er is geen smet op. Je kunt hier op aarde misschien wel eens een erfenis ontvangen waar een smet op ligt. Dat is wanneer je weet dat dat geld en die goederen verworven zijn, misschien voor een deel op een wat onwettige wijze. Dan ligt er een smet op. Maar deze erfenis, die is onbevlekt. En ook nog onbevlekkelijk. Als deze erfenis geopenbaard wordt, dan is er niemand, dan is er de duivel niet meer, dan is er mijn eigen geweten niet meer, dat er enige smet op werpt. Onbevlekkelijk. En ook in die zin, want deze erfenis is rein verkregen. Namelijk door het kostbare, reine, dierbare hartebloed van de Heere Jezus Christus. En tenslotte is ze onverwelkelijk. Bloemen verwelken, rozen vergaan, bomen ze verdorren en de grootste woudreuzen Eens komt er een einde aan. Maar deze erfenis is onverwelkelijk. Ze is, als wat Johannes op Patmos gezien heeft, de boom des levens. Die continu 12 maal per jaar vruchten draagt. En zijn bladeren zijn tot genezing. Onverwelkelijk. Aan deze zijde van het graf is alles broos en kwetsbaar. En ijdel en tijdelijk. Maar die erfenis, ze is volkomen. En dan nog 2 dingen. Die erfenis, geliefden, ze wordt bewaard. Ja, dat staat er ook. Die erfenis, ze wordt bewaard. Het is dus een erfenis die is klaargelegd. Waar? Ze ligt in de hemel. Ze ligt daar onaantastbaar. In de schatkamers van Christus. Hij is de grote sleuteldrager. Hij is het die niet alleen de sleutels heeft van de hel en van de dood. Maar hij heeft ook de sleutels van de schatkamer van de erfenis. Waar het ligt te wachten op al de zijnen. Onaantastbaar. Hij staat er garant voor. En zijn bloed is de garantie dat die erfenis wacht om te worden uitgedeeld. Onaantastbaar voor inflatie en devaluatie. En voor welke wisseling in de aandelenkoersen ook. En weet u, Gods kinderen, ze mogen hier op aarde van de rente leven. Het vruchtgebruik mogen ze hier hebben. Het vermogen, het ligt daar. Onaantastbaar, zei ik al. Maar ze mogen hier, door de geest van Christus die eruit put, iets van de rente van het vruchtgebruik ontvangen. En nu behoef ik hier op aarde alleen maar geloof te hebben. U zegt alleen maar, ja toch. Nu behoef ik hier op aarde, geliefden, alleen maar geloof te hebben en hoop om de zekerheid te ontvangen dat het op mij ligt te wachten. Er is alleen maar geloof nodig. Geen sterk geloof. Het behoeft geen onaangevochten geloof te zijn. Dat geloof dat op God hoopt. Dat het nu nog niet ziet, maar dat het nochtans weet. Zalig immers, zei de Heere Jezus, die niet zullen gezien hebben, maar nochtans zullen geloofd hebben. Ja, en dan nog dit. De Heere laat het zijn kinderen ook wel eens zien. Misschien wel aan de avondmaalstafel. Als ze in de tekenen van het gebroken lichaam van Christus en van het vergoten bloed iets mogen zien van het heil dat komt. Hij heeft het immers gezegd. Doe dat. Totdat ik kom. En er zijn ook ogenblikken dat de hemel afdaalt op de aarde. En dat ik met Christen een ogenblik iets mag zien van de lieflijke bergen. Weet u het? Uit Bunyan's Christenreis. Oh, het schemert wel. En ze moeten turen en ze moeten hun halzen rekken. Maar nochtans, het ligt er. Een ogenblik mogen ze het zien. En de hoop wordt verlevendigd. U zegt, dat geloof ik. Dat de erfenis ligt te wachten. Maar nu ik nog. Nu ik nog. Want ik word belaagd en bestookt door die driehoofdige vijand. En ik weet ik was niet hoe het moet. En ik dreig weg te glijden en te verzinken. En de golven en de baren van de aanvechting ze gaan over me heen. Dan is dit het tweede, geliefden. Niet alleen de erfenis wordt bewaard. Maar leest u nu eens het slot van vers 4 en het begin van vers 5. Dan gaat het over die erfenis die in de hemelen bewaard is voor u die in de kracht Gods bewaard wordt. Ziet u, de Heere doet geen half werk. Hij bewaart de erfenis, maar hij bewaart ook al de zijne. Hij voert ze door nacht en stormgedruis heen. Die pelgrimsweg, vol van duisternissen, vol van diepten, vol van aanvechting, vol van wanhoop misschien af en toe. Maar de Heere bewaart ze. En hij zegt het, Kom nou maar achter mij aan. Zet nou je voetstappen maar in mijn treden. Want als je nou achter mij aankomt, de grote volleinde des geloofs, dan zul je nergens komen. Of ik ben er al geweest. En zo gaan ze achter hem aan. In de pelgrimage naar het Sion Gods. En ze worden bewaard, zegt de apostel, in de kracht Gods. Ziet u, het is voor zwakke mensen, die zelf geen kracht hebben. Hun kracht is klein. En dikwijls ook nog de driften onrein. Maar achter hem aan, in de kracht Gods, dan mag ik in de schuilplaats van de Almachtige vertoeven. Bij hem. De vraag is vanavond, geliefden. Het is maar een korte toepassing vanavond. Kent u daar nog wat van? Deelt u erin? Kent u iets van dat leven der wedergeboorte? Kent u Christus? Is hij uw toevlucht? Is hij degene uit wie u door genade putten mag? U midden in de dood, maar hij het leven. En dan is het toch goed. En dan schenkt de Heer aan zijn kinderen, ja, hij doet het. Die hoop, die levende hoop. En dat is het wonder. Ja, dat geeft hij ze ook. Die hoop moet al ons leed verzachten. Dan wordt het gebalsemd als het ware. Dan wordt het verzacht. Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, het hoofd omhoog. Voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. En dan gaan we stamelen. O zaligheid, niet af te meten. O vreugd, die alle smart verband. Eens, daar is de vreemdelingschap vergeten. En we zijn in het vaderland. Amen. We zingen Psalm 68, de versen 5 en 17.
Ootmoedig buigen we ons voor u, de Heere neer. In verwondering en aanbidding, Heere. Dat u het nu bereid hebt. We hebben het gezongen. En hebt ellendigen dat land bereid door uw sterke hand. Mensen die het niet bezitten. Die het niet hebben. Die het niet kunnen. Die het niet weten. Maar die door u getrokken moeten worden, Heere. En geleid. En omringd. We danken u voor die boodschap. We danken u voor het evangelie van uw genade. Want dat is volle genade. Dat is van begin tot eind genade. Omdat er van ons, o Heere, niets, maar dan ook werkelijk niets meeweegt. Maak ons bereid, Heer, om door genade zalig te worden. Daar kan het wel eens aan schorten. Daar schort het van nature bij iedereen aan. We willen wel zalig worden, maar niet in de weg van genade. Niet in die weg dat we veroordeelde goddeloze mensen zijn. Aan wie genade bewezen moet worden. Die het moeten hebben van een erfenis waar ze geen enkel aandeel in hebben. Maar wilt u het nog doen, Heere? Ook hier, onder jongeren en ouderen. Heere, want die andere erfenis, die is zo aangrijpend ernstig. Daar ging het vanavond niet uitdrukkelijk over. Maar die donkere zwarte achtergrond is er toch. Er wacht ons van nature een andere erfenis, Heere. En die wordt ook bewaard. Dat is de erfenis van de dood. Van de eeuwige dood. Heere, laat ons niet verloren gaan. Maar schenk ons uw ontferming. We danken u voor het stille uur dat u ons gaf. Zegen uw woord, Heere. Laat het vastgehecht mogen worden aan onze harten. Blijf bij ons de rest van deze dag. Ga met ons deze week door. En alle omstandigheden, die jongens en meisjes die examen gaan doen, anderen die naar school gaan of naar hun werk, of wanneer we geen arbeid hebben, Heere, mogen we op u zien en al onze zorgen aan u toevertrouwen. Help ons om Christus wil. Amen. Wij zingen tot slot het Psalm 16, daarvan vers 3. Psalm 16, het derde vers. Verheft uw harten biddend tot God. Ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.